Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er bent. En ik begin met een vraag. Staan er ook fabeltjes in de Bijbel? Kijk. Sommige mensen zeiden meteen, ik hoorde het daar, nee. Met andere woorden, er staan alleen maar feiten in de Bijbel. Heel uw woord is de waarheid. U heeft groot gelijk. En toch ga ik zeggen dat er een fabel in de Bijbel staat. Nou, het punt is natuurlijk, wat is de betekenis van dat woord? Kijk, als wij het hebben over fabeltjes, dan zeggen we, ja, dingen die niet waar zijn. Want dan vergelijken we dat met feiten. En die zijn dan wel waar. Alleen een fabel heeft natuurlijk een grotere betekenis. Een fabel, die kennen wij in onze Nederlandse literatuur ook. Dat is een verhaal waarin vaak dieren of planten een hoofdrol spelen. Wat wordt verteld met een bedoeling om een boodschap over te brengen. Dat is een fabel. Die is dus nooit zo echt gebeurd. Want u kent wel die Nederlandse fabels waarin dieren spreken. Nou ja, dieren kunnen niet spreken of planten die spreken. Maar het is de bedoeling dat er een boodschap verteld wordt. En bij zo'n fabel is de bedoeling dat je gaat begrijpen, wat is nou de boodschap? Wat wordt hier nou verteld? En ik wil stilstaan bij. En het staat al op het scherm. Ik ga even kijken of dat die werkt trouwens. Ik zet hem aan. Ja. Een fabel die verteld wordt in een toespraak die gehouden wordt door Jotam. Wees u eens eerlijk. Heb u ooit gehoord van de toespraak van Jotam? Nou, dat is mooi dat we eens een stukje uit de Bijbel pakken, wat wellicht niet zo bekend is. Maar om te begrijpen waarom hij die toespraak gaat houden, is het ook van belang om eventjes de context te schetsen. En daarvoor gaan we naar Richteren hoofdstuk 8. Richteren hoofdstuk 8. En dan lezen we een aantal versen, zodat we enigszins in de gaten hebben, waar gaat dit allemaal over? En hoe is Jotam gekomen tot deze fabel? Richteren, hoofdstuk 8. En ik heb het ook op het scherm gezet. Ik wist niet of het groot genoeg was, maar dan kunt u volgen waar we het over hebben. Ik ga niet die hele geschiedenis lezen van hoofdstuk 8, maar we zitten in de tijd van Gideon. En Gideon heeft de overwinning behaald. U weet wel, met die 300 man en die kruiken en die fakkels. En dan is hij richter over Israël. En dan lezen we in vers 22 van hoofdstuk 8. Nogmaals, het gaat eventjes om de context en dan komen we zometeen bij die fabel. Toen zeiden de mannen van Israël tegen Gideon, heers over ons. U, zowel als uw zoon en uw kleinzoon, want u hebt ons uit de hand van Midian verlost. Maar Gideon zei tegen hen, ik zal niet over u heersen en ook mijn zoon zal niet over u heersen. De Heere zal over u heersen. Dat is mooi dat Gideon inderdaad begreep dat hij niet de baas zou zijn van het volk, maar dat hij in de dienst van de Heer, ten dienste van het volk, richter mocht zijn. De Heere zal over u heersen. En dat is wel mooi dat hier staat, en dat is goed om even in de gaten te houden, ook mijn zoon zal niet over u heersen. Vers 28. Zo werd Midian vernederd voor de Israëlieten en zij hieven hun hoofd niet meer op. En het land had rust in de dagen van Gideon 40 jaar lang. En Jerubbaal, de zoon van Joas, ging weg en woonde weer in zijn huis. Jerubbaal, dat is de andere naam voor Gideon. En ik heb er even bij gezet, Gideon, dat betekent hij die neerslaat. En hij heeft de vijand neergeslagen inderdaad, door Gods kracht. En Jerubbaal laat Baal strijden. Dus Gideon is richter. Dan gaan we naar vers 30. Nu had Gideon 70 zonen. U denkt, jongen. Ja. Dat is heel wat verjaardagen te vieren. Nou goed. Gideon had 70 zonen die van hem afstamden, want hij had veel vrouwen. En zijn bijvrouw die in Sichem woonde, baarde hem ook een zoon. En hij gaf hem de naam Abimelech. Gideon, de zoon van Joas, stierf in goede ouderdom en werd begraven in het graf van zijn vader Joas, de Abizrit in Ofra. Maar het gebeurde toen Gideon gestorven was, dat de Israëlieten zich afkeerden en als in hoererij achter de Baals aangingen. En ze maakten voor zich Baal-Berit tot een god. En de Israëlieten dachten niet meer aan de Heere, hun God, die hen gered had uit de hand van al hun vijanden van rondom. En zij bewezen in het huis van Jerubbaal, dat is Gideon, geen goede tierenheid voor al het goede dat hij voor Israël had gedaan. Tja, zo gaat dat dus. Hoofdstuk 9, vers 1. En Abimelech, de zoon van Jerubbaal, ging naar Sichem, naar de broers van zijn moeder, en hij sprak tot hen en tot heel het geslacht van de familie van zijn moeder. Spreek toch tot aanhoren van alle burgers van Sichem. Wat is beter voor u? Dat 70 mannen, allemaal zonen van Jerubbaal, over u heersen? Of dat 1 man over u heerst? Bedenk daarbij dat ik uw beenderen en uw vlees ben. Hij kwam dus vermoedelijk ook uit Sichem en zijn moeder waarschijnlijk dus ook. En toen spraken de broers van zijn moeder ten aanhoren van alle burgers van Sichem al deze woorden over hem. En hun hart neigde zich naar Abimelech, want ze zeiden, hij is onze broeder. En ze gaven hem 70 zilverstukken uit het huis van Baal-Berit, de afgod. En daarmee huurde Abimelech lichtzinnige leeglopers in die hem volgden. Hij zorgde ervoor dat er een aantal mensen achter hem aangingen. Toen kwam hij in het huis van zijn vader in Ofra en doodde zijn broers, de zonen van Jerubbaal, op 1 en dezelfde steen, 70 mannen. Dat is wat. Een soort rituele slachting zou je kaas kunnen zeggen op die ene steen. Maar Jotam, de jongste zoon van Jerubbaal, bleef over, omdat hij zich had verborgen. En daarop verzamelden zich alle burgers van Sichem en heel Bet-Millo. En ze gingen op weg en maakten Abimelech koning bij de hoge eik die bij Sichem staat. Ze maakten hem koning. Dit is dus nog voor dat er sprake is van een koning Saul en een koning David. En dan is er dus al sprake dat een deel van het volk een koning wil. Want ze maakten Abimelech koning. Nou is het wel interessant dat jaren daarvoor bij de wetgeving lees je in Deuteronomium dat de Heere God al tegen het volk Israël zegt, als er nou ooit een tijd, dat is de tijd van Mozes, hè, toen ze de wet kregen. En in Deuteronomium kun je lezen, hoef je dat niet op te, oh, ik heb het hier staan. In Deuteronomium 17, als er nou ooit een tijd komt dat jullie een koning willen, hoe bedoel je, de Heere God weet alle dingen. Als er nou ooit een tijd komt dat jullie een koning willen, dan zijn dit de regels voor die koning. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Dat in de tijd van Mozes, toen er nog helemaal geen sprake was van een koning, het volk al regels heeft gekregen voor als er een koning zou zijn. En die regels gelden dan vooral voor die koning. Dat moet iemand zijn die God verkiest, geen buitenlander. Hij mag niet veel paarden hebben. Hij mag niet veel vrouwen hebben. Niet te veel zilver en goud. En de boekrol met de wet, daar moet hij elke dag in lezen. Dat zegt dus alles over wat voor soort persoon dat moet zijn. Niet de verheven boven alles, de almachtige. Nee, eigenlijk veel meer een dienaar. En dan staat er ook bij waarom dat zo is. Dat is mooi, hè, dat de Heere God dus regels geeft, maar er ook bij vertelt waarom dat zo is. Niet omdat hij het nou eenmaal zegt. Nee, God heeft met alles een bedoeling. En dan staat er ook bij in Deuteronomium, opdat zijn hart zich niet verheft boven zijn broeders. Opdat hij niet afwijkt van het gebod. En dat er een verlenging van dagen in zijn koninkrijk zal zijn te midden van Israël. Dus dat het hem goed zal gaan. Daarvoor. Nou ja, het is wel mooi als je dit zo leest. Niet te veel paarden, niet te veel vrouwen. We weten wat er in de toekomst gebeuren gaat met het volk van Israël. Denk vooral eventjes ook aan Salomo. Niet te veel vrouwen. Ja, want dan gaat het mis. Nou, dat is bij Salomo ook gebeurd. Mooi dat de Heere God eigenlijk de mens ook zo goed kent. En niet voor niks zijn regels de mens aanbiedt. Niet om hem onder de knoet te houden, maar opdat het hem wel gaat. En Jotam is overgebleven. Dan gaan we naar vers 7 van hoofdstuk 9. Toen zij dit Jotam verteld hadden, dat Abimelech dus de enige overgebleven was, dat die koning is geworden. Toen zij dit Jotam verteld hadden, ging hij op de top van de berg Gerizim staan. En hij verhief zijn stem en riep en zei tegen hen, luister naar mij, burgers van Sichem, dan zal God naar u luisteren. En vervolgens gaat hij een fabel vertellen. Vers 8 van Richteren 9. Eens gingen de bomen op weg om een koning over zich te zalven. Ze zeiden tegen de olijfboom, wees koning over ons. Maar de olijfboom zei tegen hen, zou ik mijn olie, mijn vettigheid, opgeven die God en de mensen in mij prijzen? En zou ik weggaan om boven de andere bomen te zweven? Toen zeiden de bomen tegen de vijgenboom, kom, komt u, wees koning over ons. Maar de vijgenboom zei tegen hen, zou ik mijn zoetigheid en mijn goede vrucht opgeven? En zou ik weggaan om boven de andere bomen te zweven? En toen zeiden de bomen tegen de wijnstok, komt u, wees koning over ons. Maar de wijnstok zei tegen hen, zou ik mijn nieuwe wijn opgeven die God en mensen vrolijk maakt? En zou ik weggaan om boven de andere bomen te zweven? En tenslotte zeiden al de bomen tegen de doornstruik, kom, wees u koning over ons. En de doornstruik zei tegen de bomen, als u mij naar waarheid tot koning over u zalft, kom dan en neem de toevlucht in mijn schaduw. Maar zo niet, laat er dan vuur uitgaan van de doornstruik, dat de ceders van de Libanon zal verteren. Vers 16, wel nu, als u naar waarheid en in oprechtheid gehandeld hebt, toen u Abimelech koning maakte, Jotam antwoordde, en als u goed gehandeld hebt met Jerubabel en zijn huis, en als u met hem gedaan hebt overeenkomstig de verdiensten van zijn handen, mijn vader heeft immers voor u gestreden, zijn leven gewaard en u uit de hand van Midian gered, maar u bent deze dag in opstand gekomen tegen het huis van mijn vader en hebt zijn zonen 70 mannen op een en dezelfde steen gedood. En u hebt Abimelech, de zoon van zijn slavin, koning gemaakt over de burgers van Sichem, omdat hij uw broer is. Als u dan op deze dag naar waarheid en oprechtheid gehandeld hebt met Jerubbaal en zijn huis, verblijd u dan over Abimelech en laat ook hij zich over u verblijden. Maar zo niet, laat er dan vuur uitgaan uit Abimelech, dat de burgers van Sichem en Bet-Millo verteert, en laat er vuur uitgaan van de burgers van Sichem en Bet-Millo, dat Abimelech verteert. En toen ging Jotham haastig op de vlucht. Hij ging naar Beer en woonde daar vanwege zijn broer Abimelech. En als je dan doorleest, ga die geschiedenis nog niet helemaal lezen. Hoe eindigt het uiteindelijk? Nou, precies zoals Jotham het heeft gezegd. Vers 52 en vers 53 van Richteren hoofdstuk 9. Abimelech steekt de stad in brand en wordt ook zelf door een stuk molensteen gedood. Zo eindigt die geschiedenis. En wat je dus ziet, dat is een fabel, een geschiedenis die gaat over wie moet er koning zijn. De olijfboom wordt gevraagd, de vijgenboom, de wijnstok, de doornstruik. Nou ja, we hebben gehoord wat er gebeurde. Die drie bomen willen niet die eerste, die doornstruik wel. Ja, die doornstruik. Die doornstruik, ja, dat is natuurlijk die Abimelech. Die is koning geworden. En die olijfboom en die vijgenboom en die wijnstok. Wel, ze zijn natuurlijk beelden van het aangeboden koningschap aan Gideon. Maar Gideon wilde ook geen koning zijn. Nee, hij ging voort zoals de Heer het hem had gezegd. De Heer zal voor u strijden. En jij mag gewoon stil zijn, Gideon. Want hij wist natuurlijk heel goed wat het betekende als er een koning in Israël zou zijn. Dan zou dat gewoon misgaan. En de toekomst heeft uitgewezen dat het ook zo is. Maar die bomen hebben natuurlijk alles te maken met dat volk van Israël. Die zeggen iets over dat volk als natie. Die bomen hebben een diepere betekenis. En dat blijkt ook wel in de loop van de Bijbelse geschiedenis. En je zou kunnen zeggen, niet alleen Gideon en Abimelech, maar er zijn vier aspecten van het Israël als volk in relatie met de Heer. En die vier bomen, die zijn daar een beeld van. En daar willen we bij stilstaan, wat dat betekent. We zitten hier in een mooie omgeving die daar helemaal bij aansluit. De olijfboom heeft alles te maken met Israëls roeping en bestemming. De vijgenboom met Israël als natie. De wijnstok, Israël die vrucht draagt. En dan met name geestelijke vrucht. En de doornstruik, wel, dat heeft alles te maken met het Israël in de eindtijd. Waarin ze onder leiding zullen staan van een valse vorst. Vier bomen. En weet u nog wat de Heer Jezus ooit zei? In verband met ook de discipelen die vroegen met hoe zal het verder gaan? Let op de olijfboom en op al de bomen. Beelden van Israël. Met andere woorden, let daarop. En ik kan u eigenlijk wel zeggen, en wellicht dat u dat ook wel weet, die situatie is niet veranderd. Let op dat volk, op wat daar gebeurt rondom Sichem en Jeruzalem, dat volk van Israël. Want er komt een tijd dat dat weer van belang zal zijn voor de wereldgeschiedenis. En dan gaat het echt om de vraag, wie zal de koning zijn in Israël? De olijfboom, de vijgenboom, de wijnstok of de doornstruik? Wel, we willen bij een paar aspecten stilstaan. Nee, ik mis een plaatje. Die heb ik hier wel, maar oh, hij komt er vanzelf bij. De olijfboom heeft natuurlijk alles te maken met de roeping en de bestemming van Israël. Ik heb zo een aantal teksten bij elkaar gezocht en die hoeven niet allemaal op te zoeken, vandaar dat ik ze op het scherm heb gezet, maar het geeft je weer beeld van, oh ja, dat is de Bijbelse boodschap. Dit is waar de Bijbel over spreekt, de olijfboom. Jeremia 11, vers 16, daar staat, een bladerrijke olijfboom met welgevormde vruchten had de Heere u als naam gegeven. Maar nu heeft hij onder het geluid van een groot gedruis en vuur onder hem aangestoken, zodat zijn takken gebroken zijn. Die olijfboom staat voor dat volk, die roeping en bestemming van Israël. Olijfboom heeft een aantal kenmerken. Denk aan de olijven, de vruchten, die geperst worden. U heeft het misschien allemaal wel in de keuken staan. Die olijfolie. Olie. Heel gezond. Op basis van de ervaring van mijn vrouw kan ik u zeggen, neem elke dag een slokje. Maar het heeft ook alles te maken met het licht. Want de olijfolie werd ook gebruikt als olie voor de lampen en gaf licht. U moet de Israëlieten gebieden, Exodus 27, dat ze zuivere olie uit gestoten olijven voor u meenemen voor het licht, om voortdurend een lamp te laten branden. Dat was het licht in de tabernakel, die ze met zich meevoerden. Het licht op de kandelaar van olie van olijven. Alles te maken met dat volk van Israël. Psalm 52, David wil een olijfboom zijn in Gods huis. Dat is trouwens al een mooie uitdrukking. Een olijfboom in Gods huis. Dat heeft ook alles te maken met dat hij beseft wie hij is, als koning van dat volk, maar ook dat hij die olijfboom, ja, waar dient die voor? Nou, die dient voor de olie, die dient voor het licht. Ja, precies. En Romeinen 11 spreekt over die tamme olijf en die wilde olijf, Israël en de volkeren. En die wilde olijf, ja, die geeft geen verlichting. Die moet geënt worden op de tamme olijf. En in Psalm 147 lezen we, hij maakt Jacob zijn woorden bekend, Israël zijn verordeningen en bepalingen. Zo heeft hij voor geen enkel ander volk gedaan, die kennen zijn bepalingen niet. Nee, het heil is aan dat volk gegeven, waar de olijfboom voor staat, zodat ze het licht mogen verspreiden. En dat ze inderdaad tot zegen zullen zijn voor de andere volkeren. De olijfboom heeft dus te maken met de roeping en de bestemming van Israël. En ik zei al, de olijfboom die wilde geen koning zijn, want die zei, wat moet ik dan met mijn vettigheid? Met mijn vrucht? Ja, die kan ik dan niet meer kwijt. En dat is een geweldig beeld. De olijfboom is ervoor om vettigheid voor te brengen. Er staat in Psalm 36, zij worden verzadigd, de mensen, met de overvloed, en daar staat datzelfde woord, vettigheid, de overvloed, de vettigheid van uw huis. U laat hen drinken uit uw beek vol verrukkelijke gaven, want bij u is de bron van het leven. In uw licht, daar zie je dat licht, wat verbonden is met die vettigheid, met die olie. In uw licht zien wij het licht. Geweldig. Dat is de betekenis van dat volk. En het is wel mooi dat die olijfboom zegt, ja, dat ga ik allemaal kwijtraken als ik koning ga worden. Nee, ik moet me houden aan wat mijn bedoeling is en wat mijn taak is. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, die olijfboom weet natuurlijk precies dat er een almachtige is, die koning over alles is. Dat is de Heere. En eigenlijk zou je kunnen zeggen in die fabel, laat mij nou de olijfboom zijn. En voor het volk van Israël geldt, laat dat volk van Israël die olijfboom zijn. Dat ze mogen, dat de mensen om hen heen, en straks in de toekomst de volkeren om hen heen, verzadigd zullen worden van hun vettigheid. Dat ze de bron van het leven ontdekken. En dat ze zullen zeggen, in uw licht, en dat zal Jeruzalem zijn, zien wij het licht. Olie, olijfolie, heeft ook alles te maken met salving. En salving heeft alles te maken in de Bijbel met heilig zijn. Apart gezet zijn. Denk aan de koningen die apart gezet werden ten dienste van hun taak. Denk aan de priesters die apart gezet werden ten dienste van hun taak. Heilig. Denk ook gewoon, want de olijfboom staat voor dat hele volk ook. Denk ook aan wat er in Exodus 19 staat. Als de Heere dat volk verkiest, u dan zult voor mij een koninkrijk van priesters zijn, een heilig volk. Een apart gezet volk. Gezalfd. En dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Dit zul je zijn, heilig. Deze is mijn zoon, de geliefde. Hoort naar hem. Dat is de Messias, de gezalfde. En de zalving heeft ook alles te maken ook met de geest. En als de Heer Jezus op aarde is en een aantal keren die stem uit de hemel klinkt, deze is mijn zoon, de gezalfde, hoort naar hem, dan is er niet een keer olie die op hem neerdaalt, maar een duif. Hetzelfde beeld van die geest. Hij is het. En dat is wel mooi, dat als je dan ziet over de geschiedenis van Israël, ja, dan is daar natuurlijk die belangrijke berg, die olijfberg, die niet voor niks zo heet, omdat daar veel olijven staan, maar die natuurlijk een cruciale rol speelt bij dat volk. De olijfberg. Nou, los van de toekomst, als die midden door gaat splijten en dat er een uitweg is, heeft die al een geweldige betekenis gespeeld. Denk aan die hof van Gethsemane op de olijfberg. Gethsemane, dat betekent oliepers. En je zou kunnen zeggen dat de Heer Jezus uiteindelijk ook daar uitgeperst is. Gewoon menselijk gezegd. Hij was het. Maar in zijn licht zien we het licht. Hij is het leven, de bron van het leven. Dat is die olie. Maar die komt pas tevoorschijn als er geperst is. Als er lijden is geweest. Want we weten dat het Bijbelse principe is dat er alleen maar heerlijkheid is door het lijden heen. Het tijdelijke gaat voorbij en maakt plaats voor datgene wat blijft bestaan. Dat is een geweldig beeld wat daar gebeurt met de Heer Jezus. Hoe hij inderdaad uitgeperst is. En er staat in Hebreeën 9, door de eeuwige geest heeft hij zichzelf smetteloos aan God geofferd. Dat was de Heer Jezus. Alles te maken met die roeping en die bestemming van dat volk van Israël. De olijfboom. Gaan we naar die tweede boom, die vijgenboom. Je zou kunnen zeggen, die vijgenboom, die heeft niet zozeer te maken met de roeping en bestemming van Israël, maar gewoon met wie ze zijn als natie. Hun nationale positie. Er staat in Jeremia 24, dat is een mooi voorbeeld, waarin je zo ziet, oké, die vijgenboom heeft alles te maken met dat volk, wie ze zijn. En we lezen daar twee versen van. De Heere liet mij zien en zie, twee manden met vijgen waren neergezet voor de tempel van de Heere. Nadat Nebukadrezar, de koning van Babel, Jechonia, de zoon van Joachim, de koning van Juda, en de vorsten van Juda, de ambachtslieden en de smeden uit Jeruzalem, in ballingschap gevoerd had en naar Babel had gebracht. In de ene mand zaten zeer goede vijgen, zoals de eerste vroege vijgen zijn. In de andere mand zaten zeer slechte vijgen, die vanwege hun slechte kwaliteit niet te eten waren. En de teksten laten ons zien dat er dus sprake is in dat volk van goede vijgen en slechte vijgen. En je zou kunnen zeggen, die goede vijgen, de ballingen van Juda, ten goede, kun je ook verder lezen in dit hoofdstuk, zullen naar het land terugkeren. De slechte vijgen, de overgeblevenen, de verdrevenen, zullen een voorwerp van spot worden. de vijgenboom. Denk ook aan wat de Heer Jezus zegt. Als hij daar langs die vijgenboom loopt, je kunt het lezen in Matthäus. Dan ziet hij daar een vijgenboom en dan is dat een hele bijzondere. Namelijk, de Heer Jezus stelt vast dat er alleen maar bladeren aan die boom zitten. Ik weet niet, hebt u een vijgenboom in de tuin? Ja. Ja, wij ook sinds een aantal. Tenminste, we hadden hem al heel lang. Alleen nu doet hij het pas echt. Na een tijdje. En het bijzondere namelijk van een vijgenboom is dat hij bladeren krijgt en tegelijkertijd komen er vruchten aan. Dus blad en vrucht gaat hand in hand. Maar bij die boom die de Heer Jezus daar ziet in Matthäus 21, ziet hij alleen maar bladeren. Er zitten geen vruchten aan. Nou, een geweldig beeld natuurlijk van dat volk op dat moment als natie. Het lijkt heel wat, vol blad, maar waar het werkelijk om gaat, vrucht dragen, daar was hij niet bij. Met andere woorden, veel uiterlijk vertoon, als ik het zo mag zeggen. Het lijkt heel wat, nou, schijnt allemaal wel te kloppen, maar als je goed kijkt, geen vruchten. Nee, dat was de toestand van het volk. Ze droegen geen vrucht. Want we weten dat vrucht dragen alles te maken heeft met de geest hebben. Die voor vrucht zorgt. Dat was niet het geval. Alleen maar blad, geen vrucht. Over dat blad gesproken, over uiterlijk vertoon gesproken. Wat doen de mensen op Palmzondag als de Heer Jezus op die ezel rijdt? Ze trekken de bladeren van de bomen en leggen die bladeren neer. Ja, maar het gaat niet om het blad. Het gaat uiteindelijk om het vrucht dragen. Om het iets voortbrengen. Wat op de juiste manier tot stand gekomen is. En de Heere God is degene die dat doet. Vrucht dragen. Vijgenboom. Israël als natie, ik zei het al, hè. En dan lezen we ook dat de Heer Jezus zegt, kijk naar de vijgenboom en naar al de bomen. Niet alleen de vijgenboom, maar alle bomen zijn een beeld inderdaad van dat volk. Zodra ze uitlopen en u het ziet, weet u dat de zomer nabij is. Leert van de vijgenboom deze les. Het heeft alles te maken met de toekomst. Israëls herstel, het koninkrijk wat gaat komen. En als dat er dan is, ja, dan is het wel mooi. Dan spreekt de Bijbel in dezelfde taal als Jotam eigenlijk ook sprak. Over de bomen die een koning willen. Maar dan staat er in Jesaja 55 dat als er eenmaal dat koninkrijk is, Jeruzalem als hoofdstad, Israël als de vijgenboom, als de olijfboom, als de wijnstok, dan staat er, en de bomen in het veld zullen klappen. De bomen in het veld zullen klappen. Dat betekent dat alles lof gaat brengen aan datgene wat God gedaan heeft. Dat is bijzonder. Denk ook aan de doornstruik die een cipres gaat worden, de distel die een mirt gaat worden. Dat is wat God gedaan heeft. Al de bomen. Nou, de Bijbel spreekt nog over wat bomen. Je kunt dat zelf al nazoeken. Maar al die bomen spreken inderdaad van wat God doet. Een koninkrijk. Denk ook even aan het beeld van koning Nebukadnezar, dat hij zichzelf ziet als die grote boom, waarin de vogelen des hemels nestelen, waarin iedereen een plaats kan vinden en schaduw onder. Die boom, ja, dat is hij zelf. Dat is een koninkrijk. Daar spreken de bomen van. Nog een mooi beeld. De vijgenboom zegt namelijk in de fabel van Jotam, ik word geen koning. Want het zou kunnen zijn dat de mensen dan niet meer zullen genieten van mijn zoetigheid. Ik weet niet, lust u graag vijgen? Die zijn zoet, hè? Ja, sommige mensen vinden ze veel te zoet. Nou weet ik niet of er tegenwoordig, als ze gemaakt worden, heel veel zoetstof aan wordt toegevoegd. Maar in ieder geval, ze zijn van zichzelf zoet. De Bijbel spreekt daar dus ook van. Zoetigheid. En het is hetzelfde woord. En dat vind ik wel mooi, wat gebruikt is in die geschiedenis van, van dat volk van Israël wat door de woestijn trekt en dan bij Mara komt, waar er bitter water is. Hebben ze net een heel stuk gelopen en denken ze, ja, water. Ja, is het bitter? Wat hebben we daar nou aan? En dan mopperen ze weer en dan wordt er een stuk hout ingegooid en dan wordt het zoet, staat er. Dat is datzelfde woord. Dan wordt het zoet. Dat is dus het tegenovergestelde van bitter. En zoet heeft dus ook de betekenis dat het goed is. Bitter is niet goed. Ja, dan hebben we wel een Nederlands spreekwoord wat zegt bitter in de mond maakt het hart gezond. Maar in principe is het begrip bitterheid is natuurlijk niet goed. Denk ook aan die geschiedenis van, weet u waar het woord bitterheid nog meer voorkomt? Noem mij maar Mara. Ja, Naomi en Rut. Als ze inderdaad vol verdriet weer terugkomt, alles is van haar afgenomen en dan is ze terug in Bethlehem. En dan zegt ze, ik heb niks meer. Ja, noem mij maar Mara, bitter. Nou, dat verandert de Heer natuurlijk, met Rut en Boas en zo. Want de Heer geeft zoetigheid, in de goede zin van het woord. Moet je tegenwoordig mee aankomen met zoetigheid. Maar dit is de goede zoetigheid. De Heere geeft zoetigheid. Is afkomstig van die vijgenboom. En dan is het wel mooi dat er in Psalm 36, daar staat, u laat hen drinken uit uw beek vol verrukkelijke gaven, want bij u is de bron van het leven. Dat is dat water waaruit gedronken wordt. Jeremia 17 zegt, ze hebben de bron van het levende water, de Heere, verlaten. En denk dan weer aan die vijgenboom die zegt, ik wil de mensen laten genieten van mijn zoetigheid. Dat is wat God doet. In relatie met dat volk van Israël, maar natuurlijk, de Heere God is niet veranderd. Hij doet dat altijd, overal, voor iedereen. En denk aan die geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Als de Heer Jezus daar bij die put zit en die vrouw met hem spreekt, en dan zegt hij, geef mij te drinken. Of hebt u water voor mij? Nee, ik... En dan zegt de Heer Jezus, die vraagt om water en dan zegt die vrouw, Johannes 4 vers 11, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Want de Heer Jezus had gezegd, als je nou bij mij komt, dan zal ik je levend water geven. Niet het water uit deze put, dat is al heel wat, maar ik ben de bron van het levende water. En dat is wel mooi, want wat zal de toekomst zijn? Laatste hoofdstuk van de Bijbel. Het water des levens stroomt uit de troon van God en van het Lam. Ja, dat heeft alles te maken met uiteindelijk ook die vijgenboom die op zijn plek is gekomen, die voor zoetigheid zorgt en die de hele wereld zal laten genieten van het water des levens. Geen bitter water, maar zoet water. Omdat daar ooit een hout is geweest. Zoals dat bij Mara in het water werd gegooid. Zoals daar een hout is geweest, een kruishout. Waaraan de straf betaald is. En de Heer Jezus geleden heeft en gestorven is. Voor een ieder. Want in zijn dood, en dus uiteindelijk ook in zijn opstanding, zal iedereen opstaan. Geweldig. Door dat hout is de bitterheid weggegaan en is het zoet geworden. De olijfboom, de vijgenboom, komen we bij de laatste, de wijnstok. Heeft alles te maken met, nou natuurlijk, we kennen dat beeld, Israël dat geestelijk vrucht draagt. Israël is die wijnstok, Psalm 80. U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven, de heidevolken verdreven en hem geplant. Mooi hè, hoe dat volk wordt aangeduid als een wijnstok. De Heere God heeft dat uit Egypte uitgegraven en heeft als het ware die wijnstok, het beeld, dat volk genomen en geplant in Kanaan. Daar is hun plek. In de toekomst ook weer. En in Jeremia 2 staat, ik had u evenwel geplant, een edele wijnstok, een volkomen betrouwbare stek. Hoe bent u tegenover mij dan veranderd in wilde ranken van een uitheemse wijnstok? Dat is wat er gebeurd is. Gods bedoeling was zuiver. Maar het volk is daarvan afgeweken. Zoals de mens altijd van God wil afwijken. Als die niet gehoorzaam wil zijn. En Hosea 10 zegt, Israël is een weelderige wijnstok. Hij brengt zijn vrucht voort. En Jesaja 5, het lied van de wijngaard. Want de wijngaard van de Heere van de legermacht is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn zijn lievelingsplant. Zo was de bedoeling. Dat ze een wijnstok zouden zijn. En de mannen van Juda, wijnstokken. Maar dan komt daar in Johannes 15 de Heere Jezus die zegt, ik? Hij zegt niet, ik ben zo'n wijnstok. En dan zou hij kunnen zeggen, kijk, want Jesaja had het er al over. Zo'n wijnstok. Nee, ik ben de ware wijnstok. De wijnstok die wel voldoet aan de bestemming die hij had. Die vrucht draagt. En de mensen zal laten genieten van zijn vrucht. De ware wijnstok. En dat is wat de Heer Jezus ook duidelijk maakt. Dat het gaat om die ware wijnstok. Die vrucht draagt tot vreugde. Zoals bijvoorbeeld in de geschiedenis van de bruiloft in Kana. Waarin water wijn wordt. Heeft alles dus te maken met vrucht dragen en de betekenis die het daarmee met zich meebrengt. Drie bomen die alles zeggen over dat volk. En dan die vierde. Die doornstruik. Nou ja, in de geschiedenis van Jotam hebben we wel in de gaten dat die doornstruik uiteindelijk koning over hem wordt. Dat is dus die Abimelech. Die vooralsnog eerst het beste met het volk voor heeft. Hij noemt hen ook mijn broeders. Maar na een tijdje wordt dat anders. Ja, na een tijdje wordt dat anders. En je zou kunnen zeggen, die Abimelech is een beeld van die valse vorst ook in de eindtijd. Die toekomstige koning van Israël. De Heer Jezus zegt in Johannes 5, ik ben gekomen in de naam van mijn vader, maar u neemt mij niet aan. Als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. En dan is het wel bijzonder dat de naam Abimelech ook betekent, mijn vader is koning of vader is de koning. Hij doet een beroep op wie zijn vader is. Dat was in dit geval bij Abimelech Gideon. Zo van, Gideon was mijn vader en ik ben zijn zoon, dus dat komt helemaal goed. Ik ga in de lijn voort. Ja, ik ga in de lijn voort. Toch niet. Want de Heer Jezus zei het al. Als iemand komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Weet je nog wat Gideon zei? Ik wil geen koning zijn. En mijn zoon ook niet. Doet het toch. En het lukt om het volk achter hem te krijgen. Het volk van Sichem, moet je die geschiedenis maar lezen, die betuigt hun steun aan Abimelech en ze volgen hem in alles. Ja, dan blijkt het uiteindelijk toch verkeerd af te lopen. Het is ook wel mooi dat met betrekking tot die toekomst van dat volk, Joël ook zegt, de wijnstok is verdord, de vijgenboom verwelkt, de granaatappelboom, ook de palmboom en de appelboom, alle bomen van het veld zijn verdord. Ja, de vreugde is verdord, geweken van de mensenkinderen. Dat zal de toekomst zijn. Dan lijkt het erop, het is allemaal gebeurd. Onder leiding van zo'n Abimelech worden ze in feite te gronde gericht. Alleen het mooie is, daar eindigt het natuurlijk niet. Joël 2, vers 22 zegt, wees niet bevreesd, dieren van het veld, want de weiden van de woestijn worden groen. De bomen dragen hun vrucht. De wijnstok en de vijgenboom geven hun opbrengst. Zo zal het uiteindelijk zijn. Met andere woorden, die wijnstok, die vijgenboom, die olijfboom, die zullen aan hun doel beantwoorden. En vrucht dragen. Die valse vorst in de eindtijd, die doornstruik, zijn nog wel meer overeenkomsten. We lezen, toen Abimelech 3 jaar over Israël geheerst had, zond God een boze geest tussen Abimelech en de burgers van Sichem. Dus er was eerst een periode dat het allemaal wel goed leek, en toen ging het mis. Dat zal in de toekomst net zo zijn. Eerst een periode dat ze denken, ja, hij is onze broeder, hij is één van ons, gaat aan de leiding, en dan gaat het mis. En dan is het ook heel bijzonder hoe die aan zijn eind komt. Nou ja, eigenlijk is het ook weer niet bijzonder, want het zijn gewoon Bijbelse waarheden. Je leest in Richteren 9 dat er een vrouw een stuk molensteen van een toren afgooit op Abimelechs hoofd en ze verbrijzelde zijn schedel. Zo wordt die Abimelech, die vorst, een van de broeders, naar men meende, maar die het slechte met het volk voor had, zo komt hij aan zijn eind. Doordat er een steen van boven komt en een einde aan zijn leven maakt. Toen dacht ik, dat is precies wat in de toekomst ook gaat gebeuren. Die steen die van boven komt. Daniël, u kent dat geschiedenis. Dat grote statenbeeld met dat gouden hoofd, Babel. En de borst van zilver en koper en de benen van leem, de staten, de wereldrijken die geweest zijn. Maar dan zal er uiteindelijk een steen, die zonder toedoen van mensenhanden is losgemaakt, komt aanrollen en verbrijzelt dat beeld, de tegenstander. En die steen wordt een grote berg, Gods koninkrijk. Dat is waar het over gaat. En dan staat er zelfs, ja, dat vond ik dan nog wel heel mooi, over die molensteen, Openbaring 18. En een sterke engel verhief een steen als een grote molensteen en wierp die in de zee. En zo zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden. En het zal nooit meer gevonden worden. Dat gebeurt er. Nou, en Abimelechs geschiedenis, zou je kunnen zeggen, is in feite alleen maar een voorloper daarvan. Het laat zien, de fabel laat zien wat de werkelijke betekenis is. En dan is het zo mooi dat de mensen in Sichem dat dus ook ontdekt hebben. Ja. Nou, zo'n mooie geschiedenis. Bijzondere geschiedenis. Die alles zegt over hoe God handelt met dat volk van hem. Wat apart gezet is. Een volk dat een olijfboom is, een vijgenboom, een wijnstok. En op de een of andere manier een relatie heeft met die doornstruik, maar die wordt uiteindelijk teniet gedaan. En weet je wat nou eigenlijk het mooie is? Want dan kun je zeggen, nou ja, ik heb dat gelezen in Richteren 9, is mooi. Het zal in de toekomst allemaal met dat volk gaan gebeuren. En we kunnen al signalen daarvan zien in deze tijd. Maar wat ik nou zo mooi vind, is dat de Heere God niet anders is. Oké. Hij handelt in verschillende tijden op verschillende manieren. Hij handelt in deze tijd met de gemeente, die zijn lichaam is. Maar daarmee verandert het principe van de Heere God niet. Hij is dezelfde. Met andere woorden, als daar aspecten zijn met betrekking tot dat volk van Israël, wat in de toekomst weer een prominente plaats zal hebben, wat zich kenmerkt door zoetigheid, door vettigheid, door vruchtdragen van de wijnstok, dan zijn dat aspecten zoals het bij de Heere God werkt, zal ik maar zeggen. En weet u dat diezelfde aspecten ook gewoon nu gelden? Want ik zei al, de Heere God is niet veranderd. U bent niet een olijfboom of een vijgenboom of een wijnstok, nee. Maar de kenmerken daarvan komen ook in de tijd van de gemeente, het lichaam van Christus, naar voren. Of ben ik nou te ver? Zo, de olijfboom. We hadden al gezegd, het had alles te maken met olie, met licht en met heiligheid. Wel, dat zijn dezelfde woorden die ook voor u en voor mij van toepassing zijn. Filippenzen 2, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt, Dat is niet, ga je best nou doen om dat voor elkaar te krijgen. Nee, u schijnt, wij, zegt Paulus, schijnen als lichten in deze wereld. Israël had de bestemming om een licht te zijn. Om te genieten van de olie uit de olijfboom en zo het licht te verspreiden en een bron van leven te zijn. Wij zijn dat. In Christus. U schijnt als lichten in deze wereld. Ja, maar ja, wat doe ik dan? U hoeft niks te doen. U bent een licht in deze wereld. Vanwege de positie die je hebt ontvangen in Christus. En dan is het zo mooi dat het werk dat God begonnen is te doen, dat hij dat ook zal afmaken. Zijn werk. Want dat zijn wij. Dat is niet ons werk. Van ik moet vooral een lichtje zijn. Nee, ga getuigen van wie je bent in Christus. En wat je hebt ontvangen in Christus. En je bent een licht. Te midden van het ontaarde geslacht. Te midden van de duisternis. Anders gezegd, je bent zoetigheid. Je bent een licht. Olie. Heilig. Over die heiligheid, apart gezet, zegt Efeze 1 vers 4. Hij heeft ons voor de grondlegging der wereld in hem uitverkoren. Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zijn in de liefde. U bent heilig. Heb je dat in de gaten? Niet dat je zegt, ik moet nog wat wegpoetsen en zo, want het moet wel allemaal een beetje goed zijn, hè? Nee, we zijn het. Ja, en dat het af en toe misgaat, weet u dat wij degene zijn die daar het grootste probleem mee hebben? De Heere God niet, hoor. Hij ziet u aan. En hij kijkt als het ware, dat is wel mooi die tekst ook over dat licht in Filippenzen 2. Hij kijkt van boven en ziet als het ware deze donkere wereld waaronder u schijnt. Waaronder ik mag schijnen. Als een licht. Dat is toch mooi? Dat je mag weten, voor de Heere God ben ik een licht. Nou, dat mag je leven richting geven, vreugde geven, blijdschap. De vijgenboom. Nou, die is weggehaald. Ik wou er nog van zeggen, die vijgenboom heeft alles te maken met die zoetigheid. Dat er geen bitterheid meer in je leven hoeft te zijn. Dat het goed is geworden. Maar ook dat naast het blad er vruchten mogen zijn. Want die groeien tegelijk. Heb jij daar de hand in? Dat zou je misschien best wel willen. Nog een beetje bijvoeren. Nog een beetje extra mest erbij. Om maar vooral veel vruchten en veel bladeren te laten ontstaan. Nee. Dat gaat vanzelf. In Christus zal hij zorgen dat er bladeren en vruchten zijn. Dat is heel wat anders. Die vijgenboom. En dan als laatste die wijnstok. Heeft alles te maken met dat vrucht dragen. Geestelijke vrucht. En wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met geest. En spreek onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zingt voor de Heere en loof hem in uw hart. Word niet dronken van wijn. Dat is, laten we zeggen, de aardse betekenis van die wijnstok. Maar als je van de ware wijn drinkt, zoals die ook op de bruiloft in Cana geschonken werd, niet het water, dat is maar een slap aftreksel. Nee, ware wijn, dat geeft vreugde. En daarom zegt Colossense 3, eigenlijk de tegenhanger van Efeze 5, wordt niet dronken van wijn. Nee, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Eigenlijk staat daar dus met andere woorden, word dronken van het woord van Christus. Dan ga je voor de mensen trouwens ook wartaal spreken. De mensen om je heen die denken, waar heb je het over? Ja, dat zijn geestelijke woorden. Geestelijke betekenis. En een ander begrijpt ze niet. Dat is het kenmerk van iemand die onder invloed is. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Wees onder invloed. En wees maar flink onder invloed. Trouwens, als je dan moet blazen als je onderweg wordt aangehouden, dan geeft hij gewoon nul aan hoor. En toch zeg je, maar ik ben flink onder invloed. Ja, maar dat is de geest van God. U begrijpt wat ik bedoel. Hij is mijn leven geworden. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Ja, zing voor de Heer met dank in uw hart. En dan als laatste. Die doornstruik. Wel, we hebben gezien in de toekomst heeft dat alles te maken met die valse vorst. Maar die alleen maar een aftreksel is van de ware vorst. Die een doornenkroon heeft gedragen. Die geleden heeft. Zie de mens. En ze zet hem een doornenkroon op het hoofd. En Paulus zegt dan later in de Efezebrief, in hem, in die gekruisigde, die geleden heeft, maar is opgestaan, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtreding, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Ja, dat is die doornstruik. Die alles te maken heeft met lijden, met de persoon van de Heer Jezus Christus. De ware vorst, niet een Abimelech. Die zei, ik ben jullie broeder, kom op, achter mij aan. Nee, de Heer Jezus is de ware broeder. Die zijn broeders achter zich aan zal krijgen in de toekomst. En inderdaad de koning der koningen is. Als laatste. Alles komt bij elkaar. Ik vond een geweldige tekst. Als je zo met deze dingen bezig bent en dan ontdek je, hey, Habakuk maakt het er als het ware een samenvatting van. Al zou de vijgenboom niet in bloei staan, al zou er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zou de opbrengst van de olijfboom tegenvallen. Hier zie je die drie aspecten waar Jotam het al over had. Alles te maken met dat volk van Israël, waar Habakuk ook over spreekt als profeet. Al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdreven zijn, geen rund meer in de stallen. Als het er zo aan toe is, ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen en mij verheugen in de God van mijn heil. Dat was de situatie in de tijd van Habakuk. Het volk was inderdaad niets meer. Vijgenboom, wijnstok, olijfboom, geen vrucht, het viel allemaal tegen. En wat zegt Habakuk? Ja, dat is dan het uiterlijk. En toch zal ik mij in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. En eigenlijk komt daar de blijde boodschap die altijd geldt en waar het uiteindelijk op uit zal lopen in jouw leven, maar ook in het leven van Israël, in het leven van deze wereld. Vers 19, de Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinde. Hij doet mij treden op mijn hoogte. In de Heere zal er worden opgesprongen en zal er verheugd worden. In de God van het heil. Dat is wat de Heere God gaat doen. En het mooie is, want de Heere God is niet veranderd, hè? Dat heeft hij in jouw leven al gedaan. Je kan hooguit zeggen, ach, die olijfboom en die vijgenboom en die wijnstok, dat zijn soms wel aardse beelden van hoe het in de aardse zin ook in mijn leven wel eens kan gaan. Het lukt allemaal niet en het wil allemaal niet enzovoort. Maar dat is niet waar het om gaat. In de toekomst zal voor het volk van Israël op de aarde dat allemaal hersteld worden. Maar u en ik mogen genieten van geestelijke zegen. Niet van de aardse vruchten, die vijgen, die olijven en die wijnstok. Maar van geestelijke vrucht. In alle geestelijke zegen die we ontvangen hebben. En dan geldt inderdaad wat inderdaad Habakuk zegt. En ik hoop dat u dat net zo in uw leven ervaart. Ja, naar de mens gaat het af en toe wel eens een stuk minder. Maar ik zal in de Heere van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. Of, zoals Paulus het zegt, verblijd u in de Heere. En ik zeg het opnieuw, verblijd u. En de wijnstok en de olijfboom en de vijgenboom en die doornstruik zijn geweldige beelden. Een geweldig mooie fabel die iets zegt over Gods plan, in het bijzonder met het volk van Israël. Alleen de principes van de Heere God gelden ook hier en nu. En we mogen weten dat in jouw leven, in mijn leven, de Heere God ook tot zijn doel komt. Hij is het werk begonnen. Hij maakt het ook af. Vandaar ook de oproep. Verblijd u. Het komt goed. Sterker nog, het is al goed. Amen. Zullen we de Heere daarvoor danken? Trouwe Vader in de hemel, dank u wel. Ja, dank u wel voor zo'n mooie geschiedenis die zoveel zegt over wat u doet. Die ons bepaalt bij wie u bent. In dit geval dan met betrekking tot uw volk Israël en Jotam die een toespraak houdt en de mensen bepaalt bij hoe u werkt. Maar wat geweldig is het om te zien wat een betekenis dat heeft. En dat diezelfde betekenis met die principes van vreugde, van geestelijkheid, van heiligheid, van zoetigheid, van de bron des levens, dat die ook voor ons in deze tijd mogen gelden. En we hebben alles in de persoon van de Heer Jezus Christus ontvangen. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we mogen genieten van uw zegen, van uw werk. En dat we, als we zo'n geschiedenis lezen, zicht mogen krijgen ook op wat u nog gaat doen in de toekomst. Hoe het zal gaan. En dank u wel dat we inderdaad ook uw woord daarin mogen bestuderen. En dat zijn woorden die het leven in zich hebben. Dank u wel daarvoor. Wees u met ons de rest van deze dag, wat we ook gaan doen, waar we zijn. Dat u ons behoeden en bewaren. En we danken u wel dat ons leven, ja, met alle vallen en opstaan, een leven mag zijn tot eer van u. Dat het niet aan mij ligt, dat het niet aan ons ligt, maar dat u een geweldig werk doet. En dat wij, als het ware, mogen genieten van dat werk dat u in de gelovigen vervult. Dank u wel daarvoor. Uit genade. Amen. Ik stel voor dat we nog een laatste lied gaan zingen met elkaar. En ik zat te denken aan 688. Dat klopt. Maar die gaan we niet zingen. Die tekst hebben we net gelezen. Habakuk. Nee, want dat lied gaat inderdaad over de aardse zegeningen. We hebben alles te maken met dat volk van Israël in de toekomst. Veel minder op ons van toepassing. Maar de twee aspecten die juist voor ons van toepassing zijn, dat is de genade die we in deze tijd hebben en de liefde die God betoont. Altijd maar weer. Wel, daar spreken 688 over. Genade zo groot en liefde zo groot. Gaan we die zingen met elkaar en dan mag ik u uitnodigen voor de koffie of de thee. Met elkaar samen zijn en wens ik u nog een goede dag verder.